Voor we beginnen, een korte samenvatting van de vorige afleveringen. Odysseus, slimste man van de wereld, heeft 10 jaar in een oorlog meegedaan die begon met een appel en eindigde met een paard. Troje brandde, iedereen mocht naar huis, Odysseus ook. Maar onderweg steekt hij het oog van een cycloop uit die toevallig ook de zoon van Poseidon is, god van de zee. Poseidon boos op Odysseus en Odysseus vaart naar huis over een zee die hem niet wil hebben. En pas na jaren en jaren zal het hem eindelijk lukken om terug thuis te keren. Waar niet alleen zijn vrouw en zoon op hem zitten te wachten, maar ook 108 vrijers van zijn vrouw. Aflevering 9. De bedelaar in het paleis. Odysseus was zo'n 20 jaar van huis geweest. 10 jaar aan Trojaanse oorlog en daarna nog eens 10 jaar proberen thuis te komen. In die jaren was er veel veranderd op Ithaca. De vrijers, ofwel de grote groep mannen die wel met Penelope, Odysseus zijn vrouw, wilden trouwen, hadden het paleis volledig overgenomen. Ze aten zijn voorraden op, ze dronken zijn wijn, ze behandelden het personeel alsof deze van hen was. Het waren er veel. Heel veel. En hoewel Odysseus best aardig overweg kon met een wapen, besefte hij zich al snel dat hij het waarschijnlijk zou afleggen als hij zomaar het paleis binnen zou stormen. Dus ging hij naar de varkensfokker Eumaeus. Eumaeus was al jaren in dienst bij de familie van Odysseus en hem altijd trouw gebleven. Odysseus klopte in zijn bedelaarskostuum aan bij de oude man. Door de mantel die hij van Athena had gehad, zag hij er zelf ook grijs en gebogen uit. Eumaeus was een goedzak en liet de bedelaar snel binnen. Zette een stoel voor hem bij het haardvuur, gaf hem wat te eten, wat te drinken, verzekerde hem dat hij toch vooral moest blijven overnachten. Al die goedheid, zonder dat hij wist wie hij voor zich had. De oude man vertelde de bedelaar over zijn heer, over zijn vrouw en over de vrijers.
Zijn vrouw is hem even trouw als ik aan hem. En even trouw als Odysseus is aan zijn nieuwsgierigheid. Ja, ze wacht nog altijd op hem. Het is een slim mens, jazeker wel. Odysseus is wellicht de slimste man, maar Penelope het slimste mens. Alleen, de vrijers die beginnen haar trucjes door te hebben. Ze worden ongeduldig. En dan de jonge heer Telemachus, hun zoon, die arme jongen. Hij heeft gezocht naar zijn vader en niet gevonden, natuurlijk. Hij is thuis nu, maar de vrijers willen hem weg hebben. Of erger.
Hij komt terug.
Nou wil ik niet gemeen zijn, maar vergeef een vermoeide oude man. Elke bedelaar die hier langskomt, die zegt dat. Ze weten dat Penelope ze beloont voor goed nieuws.
De volgende dag, in de vroege morgen, verscheen er een jonge man bij de hut van de varkensfokker. Hij was lang en breed, maar jong, alsof hij nog niet gewend was aan het lijf waarin hij gegroeid was. Odysseus herkende hem meteen. In de ogen van Penelope, in zijn eigen neus. Dit was Telemachus, dit was zijn zoon. 20 jaar oud, 20 jaren die hij had moeten missen. Van baby in één klap naar dit. Opgegroeid met een moeder die iedere nacht een kleed uitrafelde. Een moeder die wachtte en wachtte, opgegroeid tussen de vrijers die stukje bij beetje zijn erfenis er doorheen jaagden. En voor even gaf Athena Odysseus hem zijn eigen gezicht terug.
Wie ben jij? Ik heb het gevoel dat ik jou ergens van ken.
Ik ben je vader.
Mijn vader is dood. Of hij is ergens op zee. Hij is in ieder geval niet hier als een bedelaar in de hut van onze varkensfokker.
Je hebt je moeders ogen. Je hebt ook haar manier van praten als je iets niet gelooft. Je zegt het gewoon. Het hart op de tong. Maar ik ben je vader, Telemachus.
Het duurde even. Maar Telemachus was intelligent. Hij was immers het kind van zijn ouders. Al was hij voorzichtiger dan zijn vader. Hij was ook bang geworden voor zijn eigen verlangen. Voor al die jaren van hoop. Hij was bang om te geloven, maar toen Odysseus zijn hand op zijn schouder legde, was het alsof al zijn wantrouwen van hem afgleed. Hij huilde. Eén simpele snik, niet meer dan dat. Odysseus huilde, één enkele traan en toen niet meer. Ze stonden tegenover elkaar in de hut van de varkensfokker.
Wat nu?
Nu maak ik een plan en jij luistert en je doet wat ik zeg.
Ik ben 20 jaar. Ik ben al 20 jaar de man in huis. Ik heb geleerd te luisteren naar wat de mensen zeggen, maar evengoed om de anderen niet klakkeloos te volgen in wat ze van me vragen.
Goed, goed, goed. Dan vertel ik jou waarom het verstandig is. Is dat beter?
Ja.
Het plan was eenvoudig, zoals goede plannen eenvoudig zijn. Telemachus zou terugkeren naar het paleis. Odysseus zou hem later volgen als bedelaar. En het was belangrijk dat niemand te weten zou komen wie hij was. Niet de bedienden, niet de vrijers, zelfs Penelope niet. Telemachus zou de wapens uit de feestzaal halen voor het zover was. Eén voor één, zo nonchalant mogelijk. En dan zou hij wachten op het teken.
Wat voor teken?
Je weet het als het zover is.
Dat is geen antwoord.
Nee, maar is het enige wat ik heb.
Odysseus betrad zijn eigen paleis als een bedelaar. Hij kende er elke steen, elke drempel. Hier, dit was de plek waar hij als kind was gevallen. En daar was de hoek waar zijn vader 's avonds had gezeten. En nu? Nu zat het er vol met vreemden. Ze waren luid, ze waren dronken. De geur van hun zweet trok door de zalen en binnenplaats. Ze grepen naar de vrouwelijke bedienden. Ze spraken over Penelope alsof ze een prijs was. Ze smeten afgekloven stukken bot door de ruimte. Odysseus liep langs de muren. Hij probeerde stil en onopvallend te zijn. Maar Antinous, een van de luidste en vreedste van de vrijers, zag hem en smeet een kruk naar hem toe. Odysseus boog zich. Hij zette rustig de kruk weer overeind. Hij bedankte Antinous, die vervolgens een voetenbankje naar Odysseus smeet, die hem tegen zijn heupen raakte. Odysseus pakte ook de voetenbank op. Hij zei niets, al moest hij zich met alles wat hij in zich had verzetten tegen de neiging om Antinous daar ter plekke te wurgen met het voetenbankje. Maar hij wist, dit is niet het moment. Penelope hoorde dat er een vreemde bedelaar in het paleis was. En ze liet hem bij zich roepen. En voor het eerst, in 20 jaar, stond Odysseus weer voor zijn vrouw. Ze was ouder geworden, net als hij. Maar tegelijkertijd was ze precies dezelfde. Dezelfde blik, dezelfde rust, dezelfde nieuwsgierigheid in haar ogen. Ze wist niet wie hij was en hij kon het haar niet vertellen, nog niet.
Laat me raden, u brengt nieuws over mijn man.
Geen nieuws, maar ik heb hem wel gekend, uw man. Lang geleden.
Vertel me dan over hem.
Hij is slim. Soms te slim voor zijn eigen bestwil. Hij hield van thuis. Meer dan hij ooit heeft laten zien. Hij was geen makkelijke man. Maar hij was wel trouw.
Trouw?
Op zijn eigen manier. Hij komt terug. Dat weet ik zeker.
Elke bedelaar zegt dat.
Maar deze keer is het waar.
Penelope liet de oude voedster Eurycleia komen om de voeten van de bedelaar te wassen. Het was een oud gebruik, een teken van gastvrijheid. Eurycleia was al bij het huis en zijn familie geweest toen Odysseus werd geboren. Ze waste zijn voeten en benen toen ze plotseling met haar vingers over een litteken streek, hoog op zijn dij. Een litteken dat hij was opgelopen als jonge man bij de jacht op een everzwijn. Eurycleia kende dat litteken. Haar waterige ogen keken op naar het gezicht van de bedelaar. Haar handen begonnen te trillen.
Maar jij bent...
Stil. Nog niet. Vertel het niemand.
Welkom thuis, lieve jongen.
Die nacht lag Odysseus op de grond van zijn eigen paleis en luisterde naar de vrijers die dronken, die schreeuwden, die stoelen door zijn paleis smeten. Hij telde ze. 108. Hij had Telemachus. Hij had zijn hersenen. Dat was altijd genoeg geweest, dat had Athena gezegd. Hij hoopte, hij bad dat ze gelijk had. Athena, de godin van de wijsheid en de beheerste oorlogsvoering. Geen wonder dat ze zo gek was op Odysseus. De man die met een paard Troje innam. En de godin die in de vroege ochtend Penelope influisterde de grote boog van de muur te halen. De boog die van haar man was geweest. De boog die enkel en alleen Odysseus kon spannen. En zo kwam die ochtend Penelope naar beneden. Rustig. Alsof het een beslissing was die al heel lang vaststond.
Ik heb besloten dat ik eindelijk een keuze zal maken. Ik zal met een van de aanwezigen hier trouwen. Dit is de boog van Odysseus. Wie deze boog kan spannen en een pijl door het oog van 12 bijlen kan schieten, zal met mij trouwen.
De vrijers keken naar de boog, naar de bijlen die de bedienden op een rij zetten. Ze keken naar Penelope. Antinous glimlachte. Een eerlijke wedstrijd. Dat kon hij waarderen. Telemachus was de eerste die de boog probeerde te spannen. Niet omdat hij met zijn moeder wilde trouwen, maar met de belofte dat alle vrijers dan het paleis zouden verlaten. Hij deed 3 pogingen, maar hij kreeg hem nauwelijks gespannen. Toen stapte Antinous naar voren. Hij pakte de boog en ook hij probeerde deze te spannen. Zijn hoofd liep rood aan terwijl hij verwoede pogingen deed, maar het lukte ook hem niet om de boog naar zijn wil te laten luisteren. De volgende probeerden het, ook niet. En één voor één gingen de vrijers voor de boog staan. Groot, klein, jong, sterk. Allemaal koningen, zonen van koningen. Allemaal mannen die zichzelf als kandidaten hadden aangeboden voor de hand van een koningin. Maar geen van hen kon de boog spannen. In de hoek van de zaal zat de bedelaar en hij keek toe.
Nu,
fluisterde hij zachtjes tegen zijn zoon. Telemachus riep dat de bedelaar het ook wilde proberen. De vrijers lachten hem uit, maar Telemachus bleef stevig overeind. Penelope keek naar de bedelaar. Er was iets aan de man. Ze kon het niet benoemen, iets aan hoe hij stond, hoe hij keek. Iets in zijn stem wanneer hij sprak. Iets dat voelde als thuis, als veilig. Ze knikte.
Laat hem proberen.
Odysseus pakte de boog. Hij bekeek hem zoals een ambachtsman een oud stuk gereedschap bekijkt dat hij lang niet heeft gebruikt. Controleert op barsten, op kromtrekken, op wat de jaren hebben gedaan. De zaal keek. Toen spande hij de boog, moeiteloos en in één beweging, soepel alsof het gisteren was. De zaal werd doodstil. Hij pakte een pijl, richtte. De 12 bijlen stonden op een rij, hun ogen op één lijn en de pijl ging door alle 12. Odysseus legde de boog neer. Hij keek naar Telemachus.
Moeder?
Het is goed, jongen.
Het is beter als je wat slaapt.
Maar ik...
Alsjeblieft.
Penelope ging naar haar kamer, verward over het huwelijk dat haar nu stond te wachten en zo vreselijk moe. Telemachus stond bij de deur van de wapenkamer. Hij knikte en de deuren van de zaal gingen dicht. Odysseus wierp zijn bedelaarsmantel af, rechtop, zijn rug niet langer maar gebogen, zijn baard en haren niet langer meer grijs. Of goed, iets minder grijs.
De wedstrijd is voorbij.
De volgende aflevering is de laatste. Eentje vol bloed en een hereniging. Dit was 10 Wijze Heksen, De Lange Weg naar Huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Joubert, Roman Brasser, Hans van Hechten, Sophia Ferry en Gerda van Rossum. Wil je niets missen, zorg dan dat je ons volgt. En je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia. Tot de volgende aflevering.